Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Welkom bij Wielerflits, een podcast over wielrennen. En deze week is het een aflevering over de Tour de France 2024. Het parcours is gepresenteerd, dat gebeurde woensdag, zoals dat al jaren gebeurt in het Palais de Congrès in Parijs. Ik was erbij en mijn verslag hoor je daar zo meteen van. En dan ook nog One Cycling. Een aantal ploegen zouden werken aan een nieuwe wielerleague. Wat we daarvan weten en hoe groot de slagingskans is, dat gaan we bespreken in deze aflevering. Mijn naam is Maxi Morsels.
Ik ben Ramon Kerkhoffs.
En dit is de Wielerflits podcast. Ja, deze aflevering hadden we eigenlijk ter plekke willen opnemen. Maar Raymond, jij had ook in Parijs willen zijn, maar ondanks een heel goed advies, is dat niet gelukt.
Ja, wie gaf me dat advies eigenlijk, om toch met de Eurostar te gaan? Nou, dat bleek dus een drama. Ik ben naar Aken gereisd om daar de Eurostar naar Parijs te nemen, maar ja, die kwam niet opdagen. Ja, vervolgens bleek er geen enkele mogelijkheid meer te zijn om richting Parijs te gaan. Ik zou die avond voor de tourpresentatie al aanwezig zijn bij de uitreiking van de Velo d'Or, waar ik ook in de jury van zit. Ja, dat ging allemaal helaas niet door. Dus balen, want het is toch altijd een bijzondere bijeenkomst.
Ja, ik doe het al jaren. 'S Ochtends vroeg de trein vanuit Amsterdam en 's avonds de laatste trein weer terug vanuit Parijs. Ja, ik moet eigenlijk afkloppen, want tot nu toe heb ik nog nooit de presentatie daardoor gemist. Want die begint altijd mooi om 11 uur strak in een hele grote congreszaal waar een paar duizend genodigden zitten. Ja, steeds minder renners zijn er aanwezig, valt me op. En steeds meer gegadigden van de provincies, departementen, de steden die er allemaal aangedaan worden door de Tour de France. Ja, dat wordt natuurlijk alleen maar groter nu ook de Tour de France Femme erbij gekomen is. Goed, beide parcoursen gaan we zo meteen even doornemen. Te beginnen bij de Tour de France 2024 van de mannen. Je hebt het uitgebreid bestudeerd, ook al een opinie erover geschreven. Wat valt jou het meeste op, Raymond?
Ik vind dit echt een van de mooiste parcoursen van de Tour de France die ik in mijn hele loopbaan heb gezien. En dan praat je toch over een 35, 36 rondes. Ja, het zit echt fantastisch in elkaar. Het is een loodzware ronde. Ik zat terug te kijken en dan denk ik 2019 was op papier ook een hele zware ronde van Frankrijk. Maar toen kregen we op weg naar Tignes te maken met het noodweer, waardoor de koers uiteindelijk bovenop de Col de Iseran werd stilgelegd. En ook de daaropvolgende dag werd de rit behoorlijk ingekort, waardoor je die zwaarte op het einde totaal niet kreeg. Egan Bernal profiteerde daarvan. Steven Kruiswijk was daar, denken wij, vooral het slachtoffer van. Ja, maar als ik deze Tour op een rij zet, vanaf de eerste dag in Florence, prachtige start door Italië, vierde dag al de Col de Galibier. Dit gaat echt smullen geblazen worden. Dit is echt een fantastisch parcours.
Ja, vooral, dat valt mij dan op. Hè. Ieder jaar lijkt het bijna te zeggen, het wordt meer en meer klimmen. Of is ooit al zoveel geklommen worden? Nou ja, ik zie jou twijfelen, maar als je bekijkt, het is er weer vanaf dag één erin vliegen. En op de laatste dag, of zelfs op de laatste dag, gaat er nog geklommen moeten worden in de tijdrit. En ja, sprintkansen zijn er, maar
ik vond de Tour van dit jaar vond ik dus niet zo'n zware Tour. Kijk, het grote verandering die er wel is gekomen is, vroeger kreeg je eigenlijk 1 week vlakke ritten met een beetje heuvels erin. Een Muur de Bretagne dook dan af en toe op. En dan ging je of de Alpen of de Pyreneeën in. Maar we hebben in de Giro en zowel de Vuelta gezien dat er eerder vuurwerk in een grote ronde, totdat die ronde veel spectaculairder maakte. Nou, de Tour, toch Frans, een beetje altijd achter de feiten aanlopen, veel conservatiever. Die hebben dat jaren niet gedaan. Maar je ziet nu dat ze ook meegaan in die trend, omdat gewoon de magneet, de aantrekkingskracht moet er al zijn vanaf de eerste dagen. En ja, daar zijn ze nu echt fantastisch in geslaagd.
Ja, want dat was het verhaal van, ja, alsof de Tour parcoursbouwers de Tour niet te vroeg beslist wilden laten worden. Nou, maar een beetje een gezapige start. Spanning zo lang mogelijk tot het einde vasthouden. Maar goed, dat zag je dan ook al in de Tour van dit jaar, 2023, die ook explosief begon, hè, met die rit in Baskeland, waar toch al gelijk wat verschillen zijn. Ja, dat helemaal niet slecht voor de Tour hoeft te zijn. Beter gezegd, het maakte de Tour dit jaar eigenlijk hartstikke mooi, juist dat hele vroege begin.
Nou, maar ik wil met jou toch even een weddenschapje aangaan, Maxime. Ik ben heel blij met op de slotdag met een tijdrit. Ik had die ook al op de Champs-Élysées heel graag weer eens een keer gezien. Nu gebeurt het dan in Nice. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze Tour echt al lang en breed voor die laatste tijdrit beslist is. Dat die tijdrit niet meer gaat bepalen wie de Tour gaat winnen.
Misschien dat ik dan vooral hoop dat dat nog wel het geval gaat zijn. Kijk, de meest beslissende rit is natuurlijk die 19e etappe met drie bergen van boven de 2000 meter, 150 kilometer in lengte. Maar dat is een rit dat is, oorlog gaat daar plaatsvinden. Dag daarna nog steeds een verraderlijke rit rondom Nice. Dan zitten we echt helemaal over de staart van de Tour te praten. Maar die tijdrit, Raymond, ik vind het een behoorlijk linken. Vooral omdat het zit klim in. Nou ja, maar vooral die afdaling, die laatste kilometers richting Nice. Daar vind ik toch wel een verraderlijk adertje. Goed, daar ga je geen minuten meer winnen. Maar wel met het risico nemen. Ik denk dat er echt in die slotdagen, dat in ieder geval tot de laatste drie dagen, het ontzettend spannend gaat blijven. Want als we kijken naar de Tour van dit jaar, hoe lang het gesloten bleef, dat was de tijdrit die het grote verschil maakte.
Ja, ik denk dat rit 19 inderdaad ook beslissend gaat zijn. Drie klimmen boven de 2000 meter en ook behoorlijk nog boven de 2000 meter. Eerst de Col de Vars, 2109 meter. Dan de Cime de La Bonnette. Eindelijk is die weer eens terug, want het is echt een fantastische klim. Ik kan me nog herinneren dat ik die ooit, nou dan praten we echt over 92, 93 of zo, omhoog ben gereden. En het was in de jaren dat Tony Rominger heel goed reed. Ja, je komt daar echt in zo'n fantastisch landschap terecht. Het is echt een niemandsland. Alsof je op een andere planeet bent. Heel veel rotsblokken langs de weg. Ja, bizar mooi vond ik het daar. Dus ik ben heel blij dat die 2802 meter hoge Cime de La Bonnette in het parcours zit. Ja, en vervolgens nog een lastige finale na Isola 2000. Ja, dit is nu al de rit waarvan ze bij Jumbo-Visma weten, hier gaan we Pogacar slopen. Net zoals ze dat 2 jaar geleden op de Granon hebben gedaan. Of vorig jaar op de Granon hebben gedaan. En dit jaar op de klim naar, hoe heet die ook alweer? In de rit naar Courchevel. Col de la Loze, ja. Ook de lange. Kijk, het zijn niet alleen bergen ruim boven de 2000 meter. Maar het zijn ook hele lange klimmen. En ja, daar weten we toch de laatste 2 jaren van. Dat Vingegaard daar toch een stuk beter is dan Tadej Pogacar. En die rit gaan ze echt weer aangrijpen om vanaf de eerste col oorlog te maken om Pogacar te gaan slopen.
Ja, en dan Courchevel, dat was dit jaar rit 17. Voor de Tour dus van volgend jaar is het rit 19. Dus nou ja, ik hoop dat het dan nog 2 dagen extra spanning kan, misschien wel kan vasthouden. Al moeten we eerst eens afwachten of Pogacar daadwerkelijk de Tour de France gaat rijden. Want met de Olympische Jaren komen we straks ook nog wel op. En natuurlijk nog een Giro en een Vuelta die ook op zijn lijstje staan. Is het nog geen uitgemaakte zaak dat hij, of heeft hij van nog niet bevestigd dat hij de Tour sowieso gaat rijden? Dat is wel overigens het geval van Vingegaard. Maar goed, komen we ook straks nog wel op, want dat vroeg ik aan Pluggen. En die had zoiets van, wat stel jij me nou voor vragen? Het lijkt me toch logisch dat Vingegaard dat gaat doen. Maar nog even terug naar Pogacar. Die heeft wel al gezegd dat hij glimlachte bij de profielen die hij al gezien heeft. Over het parcours gesproken. dat druppelt altijd al in vanaf september een beetje, druppelt daar al wat info van door. Daar is één iemand heel bedreven in om overal te zoeken en al uit te vinden hoe het parcours eruit ziet, nog voordat dat bekend is. Zijn naam is Thomas Vergouwen. Alle wielerpuristen die weten dat wel, want hij is van VeloWire. Ik sprak hem voorafgaand aan de presentatie en ik heb met hem over hoe eigenlijk de puzzel dit jaar voor hem te leggen was.
Nou ja, in grote lijnen, eigenlijk volledig, was het 3 weken voor de presentatie. Dus begin oktober was het eigenlijk al klaar. Sindsdien heb ik eigenlijk alleen maar een paar kleine wijzigingetjes aangebracht. Van ja, dit stadje is net daarnaast en dat is niet wat ik eerst aankondigde. Maar eigenlijk was het 3 weken geleden was het al volledig rond.
Nou, dat is best vroeg, want ik kan me ook wel herinneren dat je wel eens de dag van tevoren of een paar dagen van tevoren nog een paar ontbrekende schakels had.
Klopt, het is veel vroeger dan voorheen. Dan eigenlijk alle vorige edities waarin ik dit heb gedaan. Dus sinds 2007, voor de Tour 2008 dat ik dit doe. Het is eigenlijk begon het al toen ik de eerste versie van mijn artikel op VeloWire plaatste. Toen was het nog begin september. Terwijl normaal gesproken tegenwoordig is het meer dat het half september of in de tweede helft van september is dat ik pas begin. Want eerder is er nog geen duidelijke structuur. Dit jaar was er begin september gewoon al een hele duidelijke structuur eigenlijk bekend. Ja.
En heb je enige idee waarom dat dit jaar zoveel vroeger hotels eerder geboekt, lokale pers wat er vroeger over schrijft?
Nou ja, eigenlijk ja, min of meer ook wel een beetje allebei. Maar van de andere kant, lokale pers, die doen steeds minder goed hun werk. Wat ik vaak zeg is, vroeger had je echte onderzoeksjournalisten. Die gingen echt, gewoon ter plaatse gingen ze echt zoeken van wat gaat er hier gebeuren en waar zou de Tour naartoe kunnen komen. Tegenwoordig moet je ze er eigenlijk op wijzen dat de Tour ergens langskomt. Bijvoorbeeld de rustdag in Orléans en het start in Orléans was ik de enige die dat aankondigde begin oktober. En een week later, France Bleu, Orléans, die ik erop gewezen had. Een week later kondigden ze dat aan als een exclusiviteit van France Bleu, Orléans. Ja, dat maakt mij natuurlijk een beetje aan het lachen. Hè? Maar
laten we gaan kijken naar wat we eigenlijk al weten.
Precies, en dat is mooi wat ik altijd zeg. Ik doe hetzelfde als kinderen die het pakje onder de kerstboom of van Sinterklaas gaan voelen. Om te zien wat er eventueel in zou kunnen zitten. Maar ik weet niet welke kleur het is en welke kwaliteit. Dat kondigt ASO vandaag aan.
Ja, en hij had het weer bij het juiste eind. 100% scoren houdt hij vast met zijn voorspellingen. Nou, in ieder geval het uitzoeken van het hele parcours. Ik had het met hem ook nog iets wat mij opviel, Raymond. Als je gaat kijken naar de etappenplaatsen, staat daar natuurlijk een hoop plaatsen tussen die vaak vaste waarden zijn in de Tour. Maar ook een aantal plaatsen, ik had er nog nooit van gehoord. En toen ik het ging opzoeken, toen vond ik dat ook niet zo gek. Als je bijvoorbeeld kijkt naar rit 7, dat start in, ik hoop dat ik het ook goed uitspreek, Gévry-Chambartin en de dag daarna Seymour-en-Auxois. Dat zijn plaatsen van met 3000 of 4000 en zelfs de finishplaats van rit 8, Colombie-le-Deux-Églises, nog geen 1000 inwoners. En die ontvangen dan de Tour de France.
Nou, Maxime, dat komt denk ik omdat je toch niet zoveel om wijn geeft. Want als je bijvoorbeeld Gévry-Chambartin en zeker Nuits-Saint-Georges, alle twee hele kleine plaatsen, maar iemand die een beetje verstand heeft van Bourgogne-wijnen, ja, diens ogen die beginnen echt te glinsteren bij het horen van deze naam, hoor.
Ja, goed, touché. Voor wijn, dat weet jij heel goed. Voor wijn hoef je niet bij mij te zijn. Maar ik vind het toch wel opvallend, Raymond, dat Ik ben zelf opgegroeid in een plaatsje met 4000 inwoners. Nou ja, daar heeft een evenement als de Tour de France, goed, in Nederland is het niet vergelijkbaar als wat ze rondreist, maar ik denk dat de inwoners er gek van zouden worden als dat rondkomt. Laat staan van wat het kost, want een tourstart, dat gaat toch over een paar honderdduizend euro. Als je dat per hoofd van de inwonersaantal gaat uitrekenen, dan kom je op een rekensom uit op een getal uit waar je niet heel erg vrolijk van wordt. Vind ik toch wel toch opvallend dat het grootste fietsevenement op de een of andere manier toch in zulke kleine plaatsen aankomt. Of start.
Ja, maar als je dan met name naar die wijndorpen gaat kijken. Ja. Daar wordt heel veel omzet gedraaid. En voor hun is het gewoon heel belangrijk dat die wijn nog een extra aanzien krijgt. Die heeft hij natuurlijk al voor de kenners. Nou ja, het is nog een extra promotie voor hun wijngebied. En daar komt dan dat geld vandaan. Al moeten we er ook rekening mee houden dat het geldbedragen die Fransen vooral start- en finishplaatsen moeten betalen, maar vooral de startplaatsen, ja, dat ligt vele malen lager dan wanneer je in het buitenland een rit hebt. Dus wat dat betreft moet de Tour ook af en toe gaan zoeken naar plekken die hun schema heel mooi in hun schema passen. En ja, daar is ook af en toe een kleinere plaats van. En ja, vaak zijn het ook kleinere plaatsen die toch een geschiedenis hebben met de Tour. Dat er een renner uit vandaan komt, dat er iets, toch ooit iets bijzonders is gebeurd. Ja, wat dat betreft moet ik wel zeggen, doet de Tour altijd heel mooi de geschiedenis eren.
Ja, en ook nog een punt wat ook Thomas Vergouwen zei en wat een beetje aansloeg op mijn observatie, dat die zaal met allemaal politici en vertegenwoordigers uit de start- en finishplaatsen, dat dat steeds verder toeneemt, is dat natuurlijk niet voorheen waar het echt de plaatsen die de Tour binnenhaalde. En nu zijn het de regio's of de departementen of weer de metropool. Dus veel allemaal samenwerking tussen verschillende clubjes ook mee helpen om zo'n Tour binnen te halen. Dus dat het, ja, kan ook zomaar zijn dat deze plaatsen zijn aangewezen, maar dat er een veel grotere regio eromheen zorgt dat de geld richting de ASO gaat die betaald moet worden voor zo'n startplaats. Na de presentatie was ik een van de eerste die met Richard Plugge, de teammanager van Jumbo-Visma, sprak. En ik vroeg hem natuurlijk wat zijn observaties waren na het zien van de presentatie, hoe hij het tourparcours inschat. En hij begon al meteen, hij was eigenlijk de eerste die meteen een kritische noot plaatste bij etappe 7, de gravelrit. Laten we eerst even naar Plugge gaan luisteren en dan ben ik toch benieuwd wat jij vooral vindt van die gravel etappe, Raymond.
Ja, het is perfect. Het is een fantastisch parcours. Ik denk dat het is atypisch, lees ik al. Maar ja, ik weet niet of het zo moet noemen, maar het is wel ontzettend heftig al in het begin. En enorm zware eindweek. Ja, het enige, daarom zeg ik het lang van stof, is dat hoeft er voor mij niet in, is die gravelrit. Ja, dat slaat echt nergens op. Maar waarom ze dat nou gaan opzoeken? Weet je, daarmee breng je de pechfactor veel te veel in het parcours, in mijn optiek. Maar tegelijkertijd, ja, de rest van het parcours is prachtig.
Ja, toch nog gelijk beginnend over die gravelstrook. Ik bedoel, kasseistroken, die zijn niet nieuw, je hebt het al vaker gehad in de Tour. Vind je dat dit dan toch ook een heel andere factor, gravel in plaats van kasseien?
Ja, omdat we, kijk, we hebben heel veel gravel gehad in het verleden. En Coppi en Martali zouden echt een andere voor de ogen slaan als ze dit zien. Want die zouden juist blij zijn dat ze over wegen mogen fietsen. En volgens mij gaat het over wegwielrennen. En ik vraag me ook af of Moritz bijvoorbeeld nu eens wereldkampioentrui mag starten in die etappe. Nee, maar weet je, gravel heeft zo'n impact hebben op het resultaat gewoon door pech. Ja. Weet je, in een soort van. En natuurlijk, dat geldt ook voor kasseien, maar dat is dat komt A niet zo vaak voor. En B is dat iets wat historisch in die regio hoort. Maar nu gaan we weer iets terugbrengen. En denk, ja, voor mij hoeft het niet.
Nee, goed. Je zegt daar al, ik vind het een prachtig parcours. Nou, ik heb wel vaak hier al met jou gestaan en was eigenlijk nog nooit zo enthousiast als je op een tourparcours hebt gereageerd. Kan je uitleggen wat voor jou dit parcours zo extra mooi maakt?
Nou, wat ik zeg, het is al vanaf het begin is het gewoon heel zwaar. En, het is dus echt 3 weken lang aan de bak. En er zitten 4, misschien wel 5 met een korte bergop aankomst in. Nou, in ieder geval 4 bergop aankomst in. Tijdritten zijn heel mooi, heel veel hoogte bij je tas.
Ja.
Dus het is voor Jonas is het een heel goed
boek. Ja.
Ja, ik zei net rit 7, maar het hoort rit 9 te zijn. De rit van Troyes naar Troyes. Daarin gaan de gravelstroken zitten. Plugge is er geen fan van. Die vindt vooral de risicofactor te groot dat daarin een Tour verloren kan worden. Ben jij het met hem eens?
Hij heeft natuurlijk een punt, maar ja, hoe belangrijk laat je dat doorwegen? Dat is dus een beetje de vraag. Ik ben persoonlijk echt wel een voorstander van zo'n rit erin. We gaan terug, zegt iedereen, maar naar het verleden. Dat klopt, we hebben tegenwoordig mooie geasfalteerde wegen. Maar als we naar het wielrennen de laatste 10, 15 jaar gaan kijken, dan zien we dat er steeds meer gravelstroken juist terugkomen in wedstrijden, omdat die voor een spectaculaire koers zorgen, tot die een enorme aantrekkingskracht op het publiek hebben. Maar je ziet ook dat het zelf fietsen over gravelstroken ook steeds populairder wordt. Zeker voor de fietsconstructeurs, ja, die zetten vol in op de gravelbikes. En daar zien zij echt de komende jaren de belangrijkste groeimarkt. Dus wat dat betreft vind ik niet dat we teruggaan naar het verleden, maar misschien dat we weer een stap vooruit naar de toekomst aan het zetten zijn met zo'n rit in de Tour. Je kijkt ook AZOZ de wedstrijd op zondag 7 juli. Ja, we weten op de zondagen, dan zijn de kijkcijfers het hoogst. Ja, en dan willen ze in de Tour ook meestal de meest spectaculaire ritten op het programma hebben. Dus ja, ik, voor mij is het echt een dag waar ik echt naar uitkijk en waarin ik een fantastische strijd hoop te zien. Pech speelt daar inderdaad een rol in. Maar we weten, ja, excuses voor mijn woordkeuze, maar als je de Tour wil winnen, ja, dan moet je ook heel veel omstandigheden overleven. En pech overwinnen, ja, dat hoort er waarschijnlijk ook bij.
Ja, en het betreft die ook, het is een rit van 199 kilometer, waarvan er dus verschillende stroken met in totaal 30 kilometer aan gravel in zit. Ja, ik vond het wel interessant wat hij ook zegt over Mohoric. Mag hij dan als wereldkampioen gravel in die trui gaan rijden? Het deed mij wel gelijk denken. Ik vind het jammer dat ik die vraag niet gesteld heb. Maar zou het niet mooi zijn als ze dan gewoon een volledige gravel-etappe erin stoppen? Nu ga je toch twijfelen, wat moet je doen met je materiaal? Hè? De gravelfiets en gravelbanden is toch een heel ander iets dan de gewone wegbanden. Met een volledige gravelrit kunnen ze net als een tijdrit op de gravelfiets, of in ieder geval de gravelfiets gaan zitten, volledig de aangepaste bandensetup mee gaan rijden. En kun je er echt à la een tijdrit er gewoon een volledige gravel-etappe tussen stoppen. Lijkt me helemaal een leuk spektakel in een Tour de France. Zeg ik er wel bij. Wijken natuurlijk nog verder af van hoe wij de Tour de France nu kennen.
Ja, daar gaan natuurlijk nog meer mensen tegen zijn. Maar je hebt wel een punt. Dit gaat qua materiaal echt een hele uitdaging voor de ploegen worden. Er zal heel veel extra materiaal moeten worden meegenomen. Op gravel rijden is ook iets heel anders dan kasseien. Dus wat dat betreft moeten de ploegen toch echt heel veel aanpassingen hiervoor doen. Maar ja, Strade Bianchi is een grote wedstrijd geworden. En dan kun je zeggen, het is een eendagskoers, waardoor je een hele andere dynamiek hebt als in een grote ronde. Ja, maar ik ben ook voor mijn opinie die ik heb geschreven heel even naar de laatste gravel-kasseienritten gaan kijken die we in de grote rondes hebben gezien. Ja, de laatste kasseienrit was vorig jaar in de Tour de France. Daar weten we, een van de grootste slachtoffers was Jonas Vingegaard. We zagen hem Col de Riek van de ene fiets, veel te grote fiets, op een veel te kleine fiets weer stappen en weer terug op een andere fiets stappen. Maar uiteindelijk verloor hij die rit wel iets, maar hij verloor niet de Tour. Kijken we dan degene die wel daar de Tour verloor, dat was Primoz Roglic. Maar ja, die viel juist op een stuk asfalt waar een stroopbaal verkeerd was terechtgekomen tot een motor of een auto daar tegenaan was gereden. Dus dat heeft helemaal niks met die kasseizones te maken. Nou, een rit die ik me ook nog heel goed kan herinneren in 2010 was de Strade Bianchi in de Giro. De zevende rit was dat toen, gewonnen door Cadel Evans voor Alexandro Vinokourov uit mijn hoofd. Maar de grootste verliezers die dag waren Vincenzo Nibali en Ivan Basso. Ga je later terugkijken naar de einduitslag van die Giro, dan wint Basso die ronde en wordt Nibali derde. Dus dan zie je ook dat die gravelrit wel enorme verliezers had, maar dat het toch niet bepalend is geweest in de einduitslag. Nou, de gravelstroken die we nu gaan krijgen, Le Chemin Blanc, zoals de Fransen die zo mooi zeggen, door een fantastisch gebied trouwens, door de wijngaarden, echt op heuveltjes zitten daar ook in, die gravelstroken. We hebben die voor het eerst gezien vorig jaar in de Tour de France Femme. Ja, het was echt een prachtige, uitdagende rit. Prachtige beelden. Was één grote stofwolk. Maar als we zagen ook daar, een groep van 22 rensters met alle grote favorieten voor de eindzege, ja, die kwamen gezamenlijk over de finish. Dus niemand heeft daar echt de Tour verloren.
Ja. Als we dan gaan kijken naar het aantal sprintkansen. Er zijn op papier 8 vlakke ritten. Maar ja, die kan je ook niet allemaal aanstippen als specifiek sprintersritten. Philipsen sprak ik daar nog over, die als groene truidrager was hij aanwezig bij de presentatie. En als we kijken naar de opbouw van het parcours, met dus dat vele klimmen aan het einde, Twijfelt hij of überhaupt uitrijden wel een realistisch doel gaat worden?
Die Champs-Élysées eindigen is wel frappant natuurlijk. Dus ik denk dat de laatste kans voor sprinter rit 16 zal zijn. Dus ja, dan zo is de vraag of je wel gaat doorrijden tot een Nice. Omdat het toch nog een heel lastig einde wordt.
Maar alleen in Nice wordt een trui die vaak door sprinters gewonnen wordt en die jij gewonnen hebt vergeven. Is dat daarmee dan al meteen dat ook bij jou twijfel geval is of een groene trui wel opnieuw haalbaar is?
Ja, ik denk dat bekeken wordt vanaf rit 16, hoe je ervoor staat dan. Hè. Maar als je heel, heel ver achter staat of geen perspectief meer hebt in groene truistand, dan wordt de vraag wel recent. En dan zijn er ook nog andere doelen, zoals eventueel Parijs of wat dan ook nog rest in het seizoen.
Philips gaat dus naar rit 16 pas kijken of wat hij gaat doen aangaande de groene trui. Cavendish die was er ook. Die heeft natuurlijk speciaal in de hoop alsnog die ene etappe in de Tour te pakken waarmee die alleen recordhouder wordt besloten nog een jaar door te gaan. Hij heeft zelf al laten weten van dit is misschien wel het zwaarste parcours wat ik ooit heb moeten rijden. Het wordt voor de ploegen die voor een klassement te gaan en die zal het al een beetje in hun maag zitten. Moeten wij wel een sprinter meenemen? Wordt de beslissing wel iets makkelijker gemaakt hierdoor als de groene trui zo'n lastig karwei gaat worden? Denk ik dan.
Ja, de sprinters zullen eerst al behoorlijk wat hindernissen moeten overleven voordat ze echt aan sprinten toekomen. Dus dan ga je toch al automatisch kijken naar sprinters die iets meer inhoud hebben. Want ze gaan natuurlijk in die eerste week behoorlijk wat krachten verliezen. Ja, en dan is nog maar de vraag hoeveel ploegen gaan daadwerkelijk voor een sprint rijden. Dus wat dat betreft kan er misschien wel eens een Tour zijn waar de aanvallers veel meer vrijheid gaan krijgen en ook veel meer kansen daar gaan zijn. Dus ook wat dat betreft lijkt het een veel opener ronde van Frankrijk.
Ja, en dat ook weer iemand als middencategorie Michael Matthews en Wout van Aert, de iets completere sprinter, die hiermee een veel nog een grotere kans maken om om komend jaar weer voor de groene trui te gaan strijden. Er is één man heel blij met het parcours en dat is de winnaar van de afgelopen twee jaar, Jonas Vingegaard. Hem sprak ik ook nog eventjes over zijn blik op het parcours.
I think it's a nice course. It seems super hard and super hard in the third week and I think it suits me quite well.
Two time trials. Almost 60 kilometers together. Is that more in your advantage?
Depends. I think if I have the legs of the Tour de France time trial this year, then yes. But if it was like the Vuelta a España time trial, then no.
There's already some discussion about the gravel stage. What's your opinion about it?
I mean, of course, it's a new element. I think. Yeah, it's a nice element, but it's also one day you can really lose the Tour de France. So in that case, it will be, let's say one of the favorites would lose 5 minutes there, then it would be, in my opinion, a shame. But that's how it is, and you just have to be focused with the whole team and be ready for everything.
Ja, Vinkegaard die maakt zich dus niet zo heel erg veel zorgen over de gravelrit. Althans, hij kan niet heel veel anders doen dan dit, want de wielrenners hebben geen andere keuze dan het te ondergaan.
Nee, dat klopt. Maar ik vond ook eigenlijk dat hij er best wel strijdvaardig in stond. Hij zegt van, we moeten gewoon een dag volledig de focus hebben en heel geconcentreerd gaan rijden. En dan gaan we het wel zien. Dus je kunt daar nu wel over gaan klagen en bezig blijven. Ja, het zit gewoon in deze Tour en het hoort er gewoon bij. Het is onderdeel van de 111e editie van de Ronde van Frankrijk. En voor de rest, kijk, er wordt hier een beetje door Jumbo-Visma gewezen naar die ene rit. Maar voor de rest zijn ze heel blij daarmee. Ja, ik kan me voorstellen dat andere ploegen juist iets minder blij met dit parcours zijn. Want het is inderdaad heel zwaar. En het is echt volledig, lijkt het op het lijf van Jonas Vingegaard geschreven te zijn. Vijf bergen boven de 2000 meter, 59 tijdritkilometers, zware ritten ook in het Centraal Massief. Ja, dit is het droomparcours van Vingegaard. Ja, wij hopen allemaal dat Vingegaard, Roglic, Pogacar en Evenepoel aan de start staan. Dat we eindelijk eens een duel tussen die vier grootheden gaan krijgen. Maar ja, als we hier in Florence van start gaan, dan denk ik dat, dat je bij de bookmakers bijna geen geld kunt gaan verdienen wanneer je op Vingegaard gaat inzetten. Want iedereen gaat hem echt als de te kloppen man naar voren schuiven.
Ja. Dat is ook het parcours van de Tour de France Femme gepresenteerd met start in Nederland. Nou, dat was allemaal al bekend. De andere etappe is aankomst, uiteindelijk de ontknoping op Alpe d'Huez. Dat was ook al uitgelekt, maar wat daartussenin zit, weten we inmiddels ook. En daar was één iemand ook in het bijzonder erg gelukkig mee. Namelijk de winnares van de editie van dit jaar, Demi Vollering.
Ja, ik ben super enthousiast over dit parcours, want ja, ik kom uit de buurt van Rotterdam. Dus ik herken heel veel trainingswegen. En dat is natuurlijk super speciaal. Daarna natuurlijk naar Valkenburg. Waar ik ook goede herinneringen heb van de Amstel Gold Race, maar ook mijn Nederlands kampioenschap die ik daar won afgelopen jaar. En dan natuurlijk naar Luik. Ik denk dat Luik-Bastenaken-Luik een van de wedstrijden is die het dichtst bij het hart ligt. Dus ja... Dat had niet mooier gekund bijna.
Het is ook een Olympisch jaar. Ik sprak net al met Kopecky, die zegt: ik weet überhaupt niet of ik kan gaan rijden, want ik wil nog op de baan. Wegrace is natuurlijk niet direct een bedreiging voor de Tour. Hoe maakt dat voor jou nog het lastig in opbouw of überhaupt beslissingen? Moet je keuzes maken?
Ja, in opbouw wordt het natuurlijk wel flink anders. Want nu had je normaal gesproken dat je op hoogtestage ging of nog gewoon even een goede trainingsperiode thuis afwerkte. En daar was ik ook altijd heel erg aan gehecht. Vind ik fijn. Nu hebben we zo'n Olympische Spelen ervoor. Is natuurlijk heel speciaal. Dus gaat ook een hoop energie kosten natuurlijk. Maar gelukkig hebben meerdere rijders, rensters daar last van. En voor mij is de Tour dit jaar denk ik zo speciaal dat de motivatie anyways wel zal komen. Dus ik hoop dat ik daar niet te veel last van ga hebben. Maar zeker wel iets waar ik in het programma even goed naar moet kijken hoe ik het allemaal ga aanpakken voordien.
Ja, waar de Tour de France perfect op het lijf geschreven is van Vingegaard, is dat met dit parcours hetzelfde van kracht met Vollering.
Ja, maar ik zat even na te denken toen ik het haar hoorde zeggen. Ja, welk parcours is niet op het lijf van Demi Vollering geschreven? Hè? Want ze wint de Strade Bianchi, wordt tweede in de Ronde van Vlaanderen, wint de drie heuvelklassiekers, wint de rit op de Tourmalet. Ja, ik denk dat zij zo allround is en op elk terrein echt goed uit de voeten kan, dat het haar weinig had uitgemaakt. Ik denk ook dat ze blij was geweest wanneer er een kasseienrit in Vlaanderen op het programma had gestaan. Maar ja, inderdaad, dit is wel een droomparcours van de Nederlandse rensters. Ik denk dat het heel bijzonder gaat worden voor hen om straks in Rotterdam te starten. De eerste drie dagen zitten we gewoon compleet bijna in Nederland. Eerste dag van Rotterdam naar Den Haag, dan van Dordrecht naar Rotterdam, een tijdrit in Rotterdam. Vervolgens van Valkenburg via een Amstel Gold Race parcours naar de Ardennen met een finale van Luik-Bastenaken-Luik en een finish in Luik. Ja, dat is eigenlijk helemaal op het lijf van Demi geschreven. Maar het is ook allemaal het terrein waar andere Nederlandse rensters ook allemaal een heel rijk verleden al hebben. Gaan we kijken, is dit goed voor de Tour de France? Meer dan de helft van de ritten vinden dus plaats op buitenlandse grondgebied. De start van de vijfde rit in Bastogne, voordat ze naar Frankrijk keren, ook nog eens in het buitenland. Ja, ik vind het voor een derde editie van een Tour de France van, vind ik het wel een beetje veel hoor. Dat laat die ronde eigenlijk binnen Frankrijk nog wat meer geschiedenis opbouwen, wat rijker daar worden. Dat had ik eigenlijk logischer gevonden. Maar ja, wij als Nederlanders hebben niks te klagen. Wij moeten blij zijn. En ja, ik ben er ook van overtuigd dat er echt heel veel volk straks in Rotterdam gaat staan. Ook in Dordrecht, Den Haag, Valkenburg. Ja, het gaat echt wielerfeesten worden. En dat is voor het vrouwenwielrennen in Nederland een enorme promotie.
Ja, ik ben ook heel benieuwd naar het feit dat de wedstrijd nu los staat van de mannenkoers. Afgelopen twee edities was na de Tour de France voor mannen door met de vrouwen. Nu is dat ook mede door de Olympische Spelen losgekoppeld. 12 tot 18 augustus is de Tour de France Femme. Dus het gaat nu echt helemaal op zichzelf staan. Nou, in Nederland gaan we daar met z'n allen, en zeker ook op Wielenflits, natuurlijk alles van meekrijgen. Maar dan zit je nog in de roes ook van de Olympische Spelen. Ben ik wel heel benieuwd hoe dat voor het grote publiek, of ze die gaan meekrijgen met ook de aandacht geven aan de Tour de France Femme. Aan het parcours gaat het, zoals jij al zegt, niet liggen. Nederlandse ritten zijn mooi. Ja, in Nederland is het hartstikke vlak, dus gaat die bergtrui vanuit een tunnel vergeven worden, de klimmen daaruit. Maar ja, daarna vanuit start in Valkenburg, vanaf daar is het bijna alleen maar klimmen.
Inderdaad, ja. Ja, wat jij zegt, ik vond de afgelopen editie van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen vond ik ook al een beetje losgekoppeld. Het eerste jaar finishten de mannen in Parijs en gingen de vrouwen op dezelfde dag in Parijs van start. Nu was de start van de vrouwentour in Clermont-Ferrand. Dat ligt toch 500-600 kilometer al zuidelijker dan Parijs. Dus het was niet zo makkelijk om heel even de combi te maken. Maar het is inderdaad voor het tv-publiek. Ja, die konden gewoon doorschakelen van de mannen naar de vrouwentour. En dat gaat nu heel anders worden met een Olympische speler ertussen. Ja, je moet je ook een beetje gaan afvragen, zijn de mensen na zo'n sportzomer niet de sport al een beetje zat? En komt de vrouwentour dan misschien niet ietsje te laat? Ja, het zijn vragen die we nu nog niet kunnen beantwoorden. Maar als ik vorig jaar toch ook alweer zag hoe groot en enorme magneet die tour was voor het vrouwenwielrennen tussen Clermont-Ferrand en Pau. Ja, het evenement in twee edities staat er. En ik ben niet bang dat dat aan kracht gaat verliezen. Ik denk juist in Nederland dat het misschien nog wel een extra dimensie erbij gaat krijgen.
Raymond, tot slot. One Cycling. Reuters heeft een bericht naar buiten gebracht dat ploegen werken aan een nieuwe league. Nou, dat zijn verhalen die niet helemaal nieuw zijn, maar nu dus weer wat verder toegelicht met Jumbo-Visma en onder andere Ineos die daaraan werken. Ook Soudal Quickstep zit daarbij. Ik las dit ook en wij hebben het er vaak al over gehad. Toen dacht ik, een nieuwe competitie, een heel moedige poging, maar ook een heel lastige karwei om in de manier hoe de wielersport nu georganiseerd is, om dat op poten te krijgen. Hoe kijk jij daar?
Ja, het project One Cycling, daar zijn ze dus al 2,5 jaar mee bezig. En ja, eigenlijk zijn wij al zo'n 2 jaar op de hoogte dat er hierover gesproken wordt. Is ook al een paar keer eigenlijk aangegeven door diverse mensen richting ons dat, ja, dat er nu echt stappen gezet worden. Maar ja, ik zie het nog altijd niet. En ik ben een beetje cynisch daarover. En ook heel sceptisch. Omdat ik heel vaak de laatste 30 jaar dit soort plannen heb gezien. En je ziet dat ASO altijd een paar jaar vrolijk meepraat. En als het er echt op aankomt, dan op het allerlaatste moment dan haken ze weer af. Ja, en ik krijg steeds meer het gevoel dat ASO, de tourorganisatie, denkt van laten we een paar jaar gewoon lekker meelullen. En dan op het einde blazen we het weer af. Maar ondertussen zijn we weer 5-6 jaar verder. En hebben we nog altijd onze dominante positie, hebben we niks hoeven te veranderen. Nou, ditmaal zeggen dus de betrokken partijen, waarvan onder andere Richard Plugge er één is, Thomas van der Spiegel van Flanders Classics is één van de drijvende krachten. Ja, die zijn echt overtuigd dat ze nu stappen gaan zetten. Ja, ik moet het nog altijd zien. Ze hebben wel CVC Capital Partners, echt een hele grote private equity partij die daarbij betrokken is. Schijnt ook nog een andere private equity partij ook directe banden met het One Cycling project te hebben. Dus dat betekent dat er misschien wel heel veel geld naar binnen kan komen. Ja, anderzijds heb ik de laatste weken ook heel veel ploegen heel boos gehoord. Omdat juist in een interview over het fusieverhaal tussen Jumbo-Visma en Soudal Quickstep, daarop zei Bessel Kok, dat is de rechterhand van Zdenek Bakala, de man die 80% van de aandelen van Soudal Quickstep in handen heeft, dat hij ook al jaren bezig is aan dat One Cycling project met een paar ploegen. En tot hij daarin aangaf van ja, dit moet echt lukken, want anders ben ik klaar met het hele wielerproject. Ja, de andere ploegen, die weten van niks. En die horen in één keer dat Plugge en Bakkela elkaar kennen via het One Cycling project, terwijl zij nergens van op de hoogte zijn. Ja, dat gaat de komende weken, maanden zeker voor behoorlijke discussies leiden tussen de ploegen onderling. Ja, en ik denk ook dat de AIGCP, waar Richard Plugge voorzitter van is, dat die de komende maanden echt in brand komt te staan.
Ja, want dat is natuurlijk het saillante. Plugge is dus een van die mensen die over dit project praat, maar ook, wat je zegt, voorzitter van de AIGCP, wat de vereniging is van alle profclubs. En ja, dat toch met verschillende in ieder geval wat er nu blijkt, niet alle informatie naar alle IGCP-ploegen doorstroomt. Ik moest vooral ook denken aan, jij zei het al van eerdere pogingen. De laatste is nog niet zo super lang geleden, 2012 met de World Series of Cycling. 8 ploegen waren het dan die zich er toen hard voor maakten, is er niet van gekomen. Uiteindelijk is een paar jaar daarna Velon ook opgericht. Hè? Niet per se om de kalender aan te passen, maar wel om nieuwe verdienmodellen van ploegen te gaan uitvinden. We kennen de Hammer Series natuurlijk nog van een aantal jaar geleden. Nou, is niet gelukt. Daar speelt ook de UCI een rol in die daar een beetje dwars is gaan liggen. Maar
De bekendste is natuurlijk de Pro Tour. Toen die werd gelanceerd, zou ASO meegaan. Hein Verbrugge was daar helemaal van overtuigd. Had ook toezeggingen. Ja, ik geloof toen één week voor de presentatie tot ASO zich in één keer weer terugtrok. Ja, en toen is jarenlang die discussie over de Pro Tour tussen de UCI en ASO, die is blijven heersen. Met name ging dat toen over welke ploegen een wildcard konden krijgen voor de Tour. Eigenlijk was het binnen de Pro Tour, was je verzekerd, waren meer dan 20 ploegen verzekerd om de Tour te kunnen rijden. Ja, en daar wilde ASO niet in meegaan. En zo lijkt ASO elke keer wel iets te vinden om zo'n nieuw plan te torpederen. Ja, en ik ben bang dat dat ook met One Cycling straks het geval gaat zijn. Er wordt eigenlijk door de ploegen die betrokken hierin zijn, er wordt aangegeven, ja, maar we werken nu met een klein clubje, willen we een basis neerzetten. En dan pas wel weer met z'n allen erover gaan praten, dus de andere ploegen erbij betrekken. Om op zo, ja, dat ze eigenlijk in die beginfase niet tegen te veel problemen aanlopen en tot ze eigenlijk eensgezindheid en een plan willen voorstellen direct wanneer ze het aan de andere teams laten zien. Dat is eigenlijk een verdediging waarom ze zo weinig informatie aan de andere ploegen geven. Ja, ik weet niet of daar iets in zit. Maar ja, het gaat in ieder geval zorgen dat het voor veel wantrouwen tussen de ploegen onderling. Ja, we hebben de afgelopen ronde van Frankrijk ook al gezien de discussies tussen Marc Madiot en Richard Plugge. Het wantrouwen dat met name van de Franse ploegen richting Jumbo-Visma heerst. Ja, er leeft wel iets op het ogenblik weer tussen die ploegen. En dat is niet goed voor de eensgezindheid in het wielrennen.
Nee, want het plan is dus om een nieuwe competitie op te zetten met bestaande koersen en oude koersen. Nou, we hebben nu heel veel over de ASO, maar ook de UCI moet hierin nog mee. En dan zijn de ploegen aan zich de zwakste schakel van deze drie partijen. Dus ja, hoewel ik denk dat het belangrijk is en dat er zeker wel veranderingen wel nodig gaan zijn, denk ik ook dat het een ontzettend lastig proces gaat worden voor de ploegen om het daadwerkelijk door te krijgen. De eerste plannen zijn nu dus uitgelekt. Nou goed, hopelijk horen we er binnenkort nog meer over. Want dit is ook zo'n plan wat ja, ook zomaar een stille dood kan sterven. Maar ongetwijfeld dat wij hier in een volgende aflevering nog een keer op gaan terugkomen als er meer informatie duidelijk is. Goed, de Tour de France 2024 is bekend, maar dat is nog heel ver weg wanneer die verreden gaat worden. In de tussentijd gaan we de komende maanden vooral ons ook richten op het veldrijden met komend weekend de Wereldbeker in Maasmechelen. Alles daarover, maar ook dus over het wegwielennieuws, blijf je natuurlijk gewoon vinden op wielerflits.nl en op ridemagazine.nl. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
At Grainger, we're for the ones who specialize in saving the day and for the ones who've mastered the art of keeping business moving. We offer industrial-grade supplies for every industry, with same-day pickup and next-day delivery on most orders,
all backed by real people ready to help. So you can get the right answers and products right when you need them. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.